Hallo allemaal en welkom bij alweer de vierde aflevering van het derde seizoen van de Waterstof Podcast. Een podcast van EcoRunner Team Delft. Mijn naam is Kaatje Bout.
En ik ben Thomas Cheng.
En samen met de rest van het EcoRunner Team werken wij dit jaar aan de meest efficiënte waterstofauto ter wereld. In deze podcast willen we meer te weten komen over waterstof en het belang ervan in de energietransitie. En dit doen we eigenlijk door het onderwerp van zoveel mogelijk kanten te belichten. We hebben het bijvoorbeeld in de vorige aflevering gehad over de maatschappelijke gedragsverandering die bij de energietransitie komt kijken. En vandaag duiken we juist weer wat dieper in de technologie en gaan we het hebben over elektrolyse. Dit is het proces waarmee we uit water koolstofvrije waterstof kunnen produceren. Maar hoe werkt elektrolyse precies? En waar maken we groene waterstof en voor wie doen we dat? En hoe gaan we ervoor zorgen dat uiteindelijk eigenlijk alle waterstof die we gebruiken duurzaam zou kunnen zijn? Nou, hier hebben we het vandaag over met Stefanie Kool-Klaasens en Wouter Blom van de Hydrogen Chemistry Company. Welkom, wat leuk dat jullie er zijn. Dan hebben we als eerste eigenlijk de vraag voor jullie beiden. Waar jullie waterstof als eerste zijn tegengekomen?
Nou, dankjewel en leuk dat we hier mogen zijn, Kaatje en Cheng. Waar zijn we het eerst tegengekomen? Voor ons is het eigenlijk niet nieuw. We werken allebei al jaren bij een bedrijf, Nobian. Dat is nog steeds een van de ouders of de moeder of aandeelhouder van HCC, Hydrogen Chemistry Company. En daar doen ze al 100 jaar en langer elektrolyse, grootschaal. Alleen in dat proces gebruiken ze zoutwater. En als je zoutwater door elektrochemische fabrieken haalt, dan krijg je chloornatronloog en ook waterstof. Dus we zijn eigenlijk al heel lang bezig met onder andere waterstof en elektrolyse.
Oké, is dit ook waar jij in je persoonlijke leven voor het eerst waterstof bent tegengekomen, gelijk in je carrière?
Ja.
Wat je daarvoor al wel eens van gehoord?
Nee, want ik werk al ruim 12 jaar bij het bedrijf. En wow. Daarvoor had ik het nog niet eerder, was ik het nog niet tegengekomen.
Oké, gelijk ingedoken
ja,
dan.
Precies.
Oké, en jij Wouter?
Ja, hi, ik ben Wouter Blom. Ik werk als technoloog bij de Hydrogen Chemistry Company. En ik ben waterstof al wel ietsje eerder tegengekomen in mijn leven. Bij mij was het op de middelbare school. Waar een hele strenge scheikundedocent eigenlijk best wel spannend was de hele tijd. Maar hij had één heel leuk proefje. En dat was de ballon die iedereen wel kent. Gingen we op het schoolplein staan en hij had de ballon gevuld met waterstof. En toen ging hij met een grote stok de waterstof laten knallen. Dus het knalgas, daar ben ik het voor het eerst tegengekomen op school vroeger.
Toen dacht je, cool, hier wil ik wel mee.
Toen dacht ik, cool, maar toen ben ik er niet meteen wat mee gaan doen. Maar ik ben wel zo'n 10 jaar geleden bij AkzoNobel toen nog gaan werken. En ook in de productie van chloor en loog en waterstof begonnen. En inmiddels al een jaar of 5 bezig met de waterelektrolyse ontwikkelingen daarin gerold. Ja.
Oké, bij HCC.
Bij HCC.
Ja, want Stefanie, jij vertelde net een beetje over de geschiedenis van HCC, maar wat doet HCC nu?
Ja, dus HCC richt zich volledig op het verduurzamen van de industrie middels groene waterstof. Wij willen graag een betrouwbare, veilige, kostcompetitieve leverancier zijn van groene waterstof. En daarmee als missie, als doel, we zijn geslaagd als we een CO2-vrije industrie hebben bewerkstelligd. Dat is echt waar we met z'n allen hard aan werken. En HCC is dus voortgekomen uit enerzijds uit Nobian, waar dus al 100 plus jaar deze kennis en ervaring is van het bouwen en opereren van grootschalige elektrolyse fabrieken. En anderzijds de andere partner of aandeelhouder is de Green Investment Group van Macquarie. Dat is een van wereldwijds grootste investeerders in hernieuwbare infrastructuur. Deze twee aandeelhouders samen hebben een jaar geleden HCC opgericht. Maar feitelijk, zoals Wouter al zei, werken we al jaren aan de projectportfolio zoals we die nu hebben in HCC.
Oké, dus jaren ervaring, maar eigenlijk pas sinds 1 jaar echt specifiek met groene waterstof bezig.
Nee. Dus HCC bestaat 1 jaar, maar we werken al 7 jaar aan waterelektrolyse. Voor groene waterstof. Dus niet met zoutwater, maar met demiwater.
Demiwater, ja. Oké. En Als je het over zo'n proces hebt, dan denk ik niet dat jullie dat helemaal op kunnen zetten, zo'n productieproces of keten. Welke stakeholders zijn er verder bij betrokken?
Zullen we bij de klanten beginnen?
Ja, dat
is
wel goed.
Dan neem ik het van je over.
Ja, dus wij werken, als je kijkt naar de projecten die we samen met de industrie aan het ontwikkelen zijn, zitten we altijd heel dicht bij onze partners die tevens de afnemende kant zijn. Ja, want je kan wel leuk waterstof gaan produceren, maar je doet het natuurlijk, in ons geval specifiek voor het verduurzamen van de industrie. En dan is waterstof vooral zichtbaar in, wat ze in het Engels zo mooi noemen, de hard-to-abate sectors. Hè. Dus dan heb je het over raffinaderijen, staalfabriek, nieuwe producten zoals e-fuels of synthetische fuels. Dat zijn wel echt de sectoren waar je tot een bepaalde mate kan elektrificeren met hernieuwbare power, zeg maar waar je bepaalde delen van het proces ook moleculen nodig hebt. En dan kom je bij groene waterstof.
Mm. Ja. Dus dat is de eerste belangrijke stakeholder. En verder?
Ja, dus we werken heel nauw samen met die klant. Soms ook in een joint venture setup. Dus echt samen aan onze fabriek. Als je dan, gaan we langzaam stroomopwaarts, dan moeten we de waterstof vaak naar ze toe transporteren vanaf de productielocatie. Daar zie je dat GasUnie een groot netwerk in Nederland aan het aanleggen is om die waterstof te transporteren van A naar B. Dus we werken heel nauw samen met GasUnie, want op welke druk dat wordt getransporteerd, op welke zuiverheid dat wordt getransporteerd, daar is GasUnie druk mee bezig met het ministerie om dat uit te vogelen. Vervolgens, als we ook met hun goed samenwerken en snappen hoe we dat gaan doen, kunnen we zeggen, oké, nu weten we welke waterstof we moeten produceren en hoe zuiver en bij welke druk. En dan werken we heel nauw samen met de technologieleveranciers. Dus dat zijn de bedrijven die nu de moderne waterelektrolyzers bouwen. Waterelektrolyse doen we al 100 jaar. Alleen dat heeft afgelopen 20 jaar een vlucht gekregen, omdat we nu dat op hele grote schaal willen doen. En efficiënter dan vroeger en veiliger dan vroeger. Dus daar zijn heel veel bedrijven, nu wel ik denk tussen de 50 en de 100 bedrijven wereldwijd, druk mee bezig om dat, daar nieuwe apparaten voor te bouwen. En wij willen daarvan de meest efficiënte proberen te vinden samen met ze. En de meest veilige en de meest betrouwbare. En die willen we inzetten in onze fabrieken. Dus daar zijn we dan druk mee bezig. En de fabriek zelf is een stuk groter dan dat apparaat. Dus dan zie je dat er zijn nog meer leveranciers van elektrische apparatuur om elektriciteit te transformeren, waterstof te comprimeren. Dat is wat meer bewezen technologie. En dan heb je een engineeringpartij die alles aan elkaar knoopt. Dus ook al die partijen, daar proberen we een nauwe samenwerking mee te creëren en op te zetten, dat we samen dat tot een hele fabriek kunnen opzetten.
Ja.
En dat is dan een stuk. En dan moeten we nog verder stroomopwaarts. En dan geef ik hem weer terug aan Stefanie voor de wind.
Precies.
En die heeft nog een impact weer op de hele keten.
Want het is pas groene waterstof als je het natuurlijk ook met hernieuwbare stroom produceert. Dus de belangrijkste feedstock voor groene waterstof is hernieuwbare energie samen met water. Dus daar kijken we natuurlijk ook nadrukkelijk naar hoe die ontwikkelingen zijn, zeg maar. Dus er worden in Nederland een heleboel windparken op zee nu gebouwd. Nou, dat is heel belangrijk voor de ontwikkeling ook van de groene waterstofproductie en de economie daarin in Nederland. Dus daar werken we ook nauw mee samen. We gaan niet zelf een windpark bouwen, maar we willen wel graag de stroom kopen van een windpark.
Ja, ik denk dat dit wel duidelijk maakt inderdaad hoe veel verschillende partijen hierbij komen kijken. Van degene die de electrolyzers maken tot aan waar je groene elektriciteit vandaan haalt tot aan wie geef jij je groene waterstof. En dat jullie daar een soort centrale partij in vormen in dat samenbrengen.
Ja, en wat denk ik nog eentje is die ook goed is om te noemen, is natuurlijk overheid en ook lokale overheid. Ja. Hè, rondom vergunningen, maar ook regelingen rondom de waarde van groene waterstof of verplichtingen voor de industrie. of transport. Dat speelveld is ook heel belangrijk.
Ja, ja, en de wet en regelgeving eromheen, ja, natuurlijk. Nou, ik denk dat we mooi even hebben uitgezoomd al in wat HICC dan precies doet. Het lijkt me een flinke klus waar jullie mee bezig zijn.
Misschien nog wel belangrijk om te noemen dan, hè, dus behalve zeg maar het realiseren van deze projecten om groene waterstof te produceren, zijn we ook de partij die dat graag langdurig blijft doen in samenwerking met de partners. Dus we zijn niet een projectontwikkelaar, we zijn echt een groene waterstofleverancier voor de lange termijnen.
Ja, dus om de klimaatdoelen te halen zijn we er voorlopig ook nog wel even mee bezig. En als we dan weer even inzoomen op elektrolyse misschien weer. Ja, wat is dat nou eigenlijk precies? Wat voor de luisteraars thuis die er nog nooit misschien wel van hebben gehoord. In dummytaal, wat is dat proces?
Ja, ja, daar gebruiken we normaal gesproken hele mooie plaatjes voor. Dus nu ga ik dat plaatje met woorden inkleuren. In principe is het water splitsen door met elektriciteit in waterstof en zuurstof. Dus waterstof is H2O. Er zitten twee waterstof in en één zuurstof. En dat kunnen we splitsen in waterstof, H2 en O2. Dat doen we in een apparaat. Wat zorgt dat we dat efficiënt kunnen doen. En daar zetten we gewoon in principe een voltage op twee, wat we noemen elektrodes. Twee metalen platen. Allebei een beetje uit elkaar. En bij de ene plaat, aan de ene pol, gaan we waterstof maken en aan de andere pol, aan de andere metalen plaat, maken we zuurstof. Nou, die twee gassen willen we uit elkaar houden, want samen vormen die een explosief mengsel. Dus tussen die twee hangen we dan een diafragma of een membraan die de gassen gescheiden houdt. Dat is in de kern elektrolyse. En heb je een bepaald voltage nodig om dat water te splitsen. En dat heeft weer te maken met de weerstand in die cel. En doordat we dat niet oneindig efficiënt kunnen doen, maar doordat die elektronen en de moleculen een beetje worden tegengehouden in die cel, hebben we daar een bepaalde efficiëntie. En dat zorgt ervoor dat alles wat warmer wordt. Dus we zijn zo'n 70% efficiënt. Dat betekent dat 30% ongeveer omgezet wordt in warmte in zo'n cel. Komen zo misschien nog wel op, maar en wat we dan doen in zo'n cel is daar pompen we continu water doorheen en dan zetten we een klein beetje water om in waterstof en een klein beetje water in zuurstof. Dat water voeren we weer af en dan laten we de belletjes zo uit het water opdwarrelen als het ware in scheidingsvaten. En dan heb ik twee wat we noemen natte gassen. Die hebben nog een klein beetje waterstof, kruipt wel eens naar de zuurstofkant en een klein beetje zuurstof naar de waterstofkant. Dus die wil ik daar uithalen, die reageer ik weg en ik droog dat. En in principe hebben we dan schone waterstof en schone zuurstof.
Ik zie het wel voor me. Jij, Thomas?
Ik wel, ik ook wel. Dus gewoon een beetje elektriciteit in water en hopsakee.
En hopsakee, ja. Precies.
Het plaatje helemaal in mijn hoofd.
En wat maakt deze vorm van waterstof produceren dan duurzaam uiteindelijk?
Het is duurzaam. Eigenlijk is het net als bij elektriciteit. Als je de stekker in het stopcontact stopt, dan maakt het niet uit of die groen of grijs is. Het is een elektron wat door je apparaat, hè, je huishoudelijke apparaat gaat. Met waterstof is het net zo. Die raffinaderij of die fabriek straks die bij ons erachter zit. Of dat nou Tata Steel is of BP of een ander bedrijf, krijgt waterstof. Voor hun maakt het niet uit. Dus we maken dezelfde waterstof. De ene noemen we grijs, de andere noemen we groen. Er zijn nog meer kleuren. En groen is puur afhankelijk van de elektrische voeding die we erin stoppen. Zo hebben we dat afgesproken. En dat betekent twee dingen. Die voeding die moet komen uit een windmolen of uit een zonnecel of uit een andere duurzame bron. Dat is één. Maar twee, er moet, zoals de wetgeving dat nu voorschrijft, een bepaalde mate van geografische verbinding zijn. Dus we moeten dicht bij die elektriciteitsbron zitten. Dus we kunnen niet zeggen, er staat een windmolenpark in Chili en daar hebben we de elektriciteit van gekocht en daarmee produceren wij in Nederland waterstof. Dan noemen we hem nog niet groen. Het moet wel degelijk een Nederlands windmolenpark zijn. Of iets wat in de buurt is. En vervolgens moeten we ook nog de elektriciteit verbruiken ongeveer op het moment waarop die windmolen het produceert. Dus als het een week niet waait en wij zouden een week lang toch waterstof produceren van de elektriciteit uit het net, want daar komt het effectief vandaan. Die windmolen die voedt dat net en wij trekken elektriciteit uit dat net, dus dat zou kunnen. Maar dan noemen we het ook niet groen, dus het moet ook nog een relatie hebben met die productie van de groene elektriciteit.
Waarom is dat zo?
Omdat als je dat niet zou doen, dan hebben we in Nederland, in ieder geval in Nederland, een probleem. Tennet, onze netbeheerder, die heeft moeite om op alle momenten, op een dag en in het jaar, alle elektriciteit te transporteren van de plek waar het geproduceerd wordt naar de plek waar het wordt afgenomen. Want we hebben niet altijd dezelfde mate van opwek als de mate waarin we het willen afnemen. En dat probleem is enorm veel groter aan het worden, doordat we zonne-energie en windmolens aan het plaatsen zijn. Die uitdaging die wordt groter omdat we weten niet altijd wanneer het waait of wanneer de zon schijnt. En ook al zouden we het weten, dan is het ook nog niet altijd het moment waarop we het willen afnemen.
Ja.
Dus daarom zeggen we voor die grootschalige elektrolysefabrieken, die heel veel elektriciteit verbruiken, zeggen we ja, jullie moeten wel meehelpen om ook dat probleem te adresseren, wil je dit groen mogen noemen. Dat is eigenlijk wat we hebben afgesproken in Europa.
Ja, dus dat een soort overschot gebruikt wordt om waterstof mee te maken in die zin. Of dat het een bufferende functie krijgt.
Nou, dat je meebeweegt, denk ik, op de productie van de stroom. Dus ja, als het heel hard waait. Hè, theoretisch, straks in de toekomst, als we voldoende elektrolyse hebben, dan gaan die ook allemaal waterstof produceren. En als het niet waait, dan wil je dat je ze uitzet. Want dan wil je de stroom voor andere dingen gebruiken.
Ja, dat is wel
dus
goed.
Balancerend effect zal het straks hebben. Het energiesysteem, hè, die energietransitie, is natuurlijk voor aan het veranderen. Hij is nu ontzettend vraaggestuurd. Als wij allemaal tegelijkertijd gaan douchen, dan gaan er in Nederland gas- en kolencentrales aan om elektriciteit te produceren. Op basis van de vraag die we met z'n allen creëren. Als we willen naar een duurzaam systeem, ja, dan waait het wanneer het waait. En de zon schijnt wanneer die schijnt. Dus dan is het aanbod gedreven. Dan is het de elektriciteit of de energie er wanneer de natuur het ons geeft. Ja. Dat is een heel ander systeem.
Probeer je dan ook een buffer te creëren? Of?
Dat is de andere functie die je met waterstof zou kunnen doen. Hè. Dus los van dat je het misschien direct kan inzetten om de industrie te verduurzamen, waarbij HCC aan werken, is het ook in de toekomst een molecuul wat je kan opslaan. Waarmee je eventueel ook seizoensverschillen kan overkomen. Ja, dat is denk ik wel een belangrijke functie in de toekomst voor groene waterstof.
Ja, dan hebben we het nu over vooral groene waterstof gehad. En een klein beetje grijs en dergelijke. Maar we hebben ook nog grijze waterstof. En dat wordt gemaakt met aardgas en kolen. En dan ook nog blauwe waterstof. En dit wordt op dezelfde manier gemaakt als grijze waterstof. Alleen slaan we hier het gas op. CO2 wat er vrijkomt, zodat het dan niet in de atmosfeer kan komen, waardoor we dus relatief CO2-neutraal blijven.
Ja, dus dat is voor de luisteraars thuis eigenlijk nog even een klein overzicht van de drie grote productiemethoden die er zijn. En als we die dan even vergelijken, dus grijze waterstof wordt op het moment nog heel veel gebruikt. Mensen denken soms dat waterstof automatisch duurzaam is, maar dat is dan groene waterstof, zoals jullie net vertelden. Maar als we het vergelijken, hoe verschillen de kosten nog? Dus jullie maken groene waterstof, maar wat zijn de belangrijkste kostelementen daarvan, van die productie?
Ik wil toch graag één stapje terug, want de kosten van grijs zijn vele malen lager dan die van groen.
Ja.
En hoeveel lager hangt af van de gasprijs? Dus een jaar geleden kropen ze naar elkaar toe met de hoge gasprijs. Nu hebben we weer een hogere elektriciteitsprijs. Maar de grondstoffen zijn dus verschillend en die komen uit verschillende markten. Dus ze vergelijken op kosten. De vraag is, wat zou je daarmee willen bereiken door ze te vergelijken op kosten? Want volgens mij hebben we in Europa de wens om niet meer afhankelijk te zijn van Russisch gas, niet meer afhankelijk te zijn van Gronings gas. Dus zeggen we eigenlijk, de oude economie die gasgebaseerd is, daar willen we vanaf. Dus wordt het duurder daarvan? Ja, per definitie wordt het daar duurder van. Want het meest efficiënte hebben we historisch altijd gedaan. Het meest kosteneffectieve. Want we waren niet beperkt door het nieuwe doel, zullen we maar zeggen. Of misschien had het al een tijdje een doel moeten zijn. Of is het al een tijdje een doel om die CO2 naar beneden te krijgen. Nou, die grijze waterstof die is wereldwijd verantwoordelijk voor 2% van alle CO2-uitstoot. Dat doen we met name om ammoniak te maken. Maar ook voor heel veel andere toepassingen waar waterstof nodig is. En die CO2-uitstoot die willen we naar beneden brengen. Nou, daarvoor is de vraag, wat hebben we daar als maatschappij voor over? Want die groene waterstof is zeker nu nog, en die gaat zeker in kosten naar beneden in de tijd, naarmate elektriciteit er een elektriciteit overschot is, of naarmate de apparatuur goedkoper wordt, zullen die kosten naar beneden gaan. Maar volgens mij hebben we als maatschappij ook al gezegd dat we per definitie de aardgasroute niet acceptabel vinden. Nou, dan kan je zeggen, ik kan het met blauwe waterstof, kan ik de CO2 opslaan. Dan zou je netto hoogstwaarschijnlijk en in bijna alle rapporten goedkoper uit zijn dan met groene waterstof op dit moment. En ook daar gaan we langzaam concurreren. Hè? De prijs van groene waterstof zal naar beneden gaan. Maar het maatschappelijk dilemma van het opslaan van die CO2, hoeveel, hoe lang en op wie ze balans, wie is verantwoordelijk voor die CO2, die zit wel in de grond. En misschien komt die er wel weer eens uit. Of wat moeten we daarmee met die CO2? En hoeveel willen we daar dan van opslaan? Nou, dat maatschappelijk debat is heel ingewikkeld. Dus ja, dat zou een tijdelijke route kunnen zijn, langer of korter. Maar daar heb je dat maatschappelijke debat. En groene waterstof is volgens mij voor iedereen de lange termijn toekomst waar we naartoe willen. En die is duurder dan de grijze. En dan is de vraag, dan moeten we zo efficiënt mogelijk doen en zo kosteneffectief mogelijk. En daar houden wij ons vooral mee bezig. Minder met dat concurreren of niet met concurreren met grijs of blauw, maar meer die toekomstige keten opbouwen.
Ja, omdat we naartoe moeten. En ik denk dat wij die mening enorm delen, dat we allemaal naar de groene waterstof moeten, maar toch zie je vaak dat de economische belangen het soms winnen van de maatschappelijke. Hoe denken jullie dat dit maatschappelijke belang en deze noodzaak, dat die uiteindelijk echt voor iedereen duidelijk gaat worden en ook in zekere zin afgedwongen gaat worden?
Ja, ik denk, ik hoop dat de noodzaak zo langzamerhand wel duidelijk wordt. Hè. Er is bijna geen dag meer dat je niet over de klimaatverandering leest. En inmiddels hebben mensen het zelf ook wel ervaren. Dat er echt wel ander klimaat op ons afkomt. En dat we iets moeten doen als we zo doorgaan. Dan vernietigen we onze eigen aarde. Dus daar komt die noodzaak wel vandaan. Maar je ziet ook hier, zeg maar, hè, want dat is inderdaad een economisch belang. Hoe gaan bedrijven, zeg maar, kiezen voor een duurzame oplossing als het verschil nog heel groot is? Dat is waar je ook ziet dat in aanvang de overheid wel eens een ondersteunende rol in gaat spelen. Ik wil het wel eens vergelijken met de windindustrie. Hè, toen die 20, 25 jaar geleden startte, de eerste windparken waren ook qua elektriciteitsprijs, opwek, zeg maar, veel duurder dan de bestaande methode. Toch wilden we dat graag. En door support, zeg maar, zijn die ontstaan. En inmiddels zijn we 20 jaar verder en zien we dat we een enorme schaalvoordelen hebben en dat dit soort parken rendabel geworden zijn. Je kan het een beetje vergelijken. En ik hoop niet dat het 20 jaar duurt, dat het veel sneller gaat. Maar wel met ook de waterstof, groene waterstof-economie die we aan het bouwen zijn. Als we het niet gaan bouwen, dan gaat die industrie zich niet ontwikkelen. Dan gaan we die schaalvoordelen niet halen. En dat hebben we echt nodig om die prijs omlaag te krijgen.
Nee, klopt. Ik had ook van laatst van iemand gehoord dat de mensen die ook de windparken aan of maakten, dat die totaal niet hadden verwacht dat in 20 jaar die het zo enorm zou groeien.
Dat het zo snel zou gaan.
Dus hopelijk gaat het dan met dit ook zo.
Ja. Ja. Maar er is natuurlijk wel een tweede stuk aan de gang, omdat we een stuk verder zijn. En dat is de wetgeving. Die hadden de windmolens niet. 20 jaar geleden zeiden we niet 15% of 30% van ons net moet duurzaam worden opgewekt. Maar de overheid zie je nu wel in die richting bewegen. De overheid en de EU is targets, is harde eisen aan het stellen aan hoeveel duurzame brandstoffen we moeten inmengen in onze brandstoffen op dit moment. Of dat vliegtuigen op termijn duurzaam moeten gaan vliegen op duurzame brandstof. Nou, dat is wetgeving aan de andere kant. Om te zorgen dat de industrie moet kijken naar de beste oplossing om dat duurzaam te doen. En dat helpt, want dat geeft een meerprijs aan de waterstof. Vaak is waterstof een van de goedkopere mogelijkheden via waterstof om die aan die targets te voldoen. Die is duurder dan de grijze variant. Of dan de normale variant van de brandstof. Maar omdat het wetgeving gedreven is, moeten ze wel. Dus je ziet die twee krachtenvelden beide opkomen. En ik denk dat we aan beide in ons bedrijf veel hebben.
En als we dan heel even teruggaan naar het produceren van waterstof. Wat zijn dan de grote technische uitdagingen die je bij grootschalige groene waterstofproductie tegenkomt?
De grootste is zonder meer het dat de elektrolyse makers, de makers van het apparaat, nog weinig ervaring hebben op grote schaal. We plaatsen heel veel kleine celletjes op een rij. En die cellen moeten een groot oppervlak hebben. En ze kunnen dit allemaal heel goed op kleinere schaal, op labschaal of pilotschaal, kunnen ze heel goed bewijzen dat het werkt. Er zijn alleen wel effecten in dat apparaat die optreden en die sterker worden op grote schaal die we niet altijd kunnen overzien of berekenen of modelleren. Dus die we ook moeten testen op grote schaal. En dat brengt een risico met zich mee. Het risico is dat het apparaat op grote schaal minder efficiënt is, of dat het op grote schaal minder lang meegaat, of misschien dat het op grote schaal minder veilig zou zijn. Nou, die drie zaken, daar zijn we heel veel tijd mee kwijt om te zorgen dat dat alle drie niet het geval is. Dat we alle drie kunnen inschatten en voldoende kunnen inschatten en zeker stellen dat het veilig is, dat het efficiënt is en dat het betrouwbaar is, ook op grote schaal. En dat doen we door de leveranciers uit te kiezen die al wat verder zijn. Of die een fundamentele technologie hebben waar we in geloven. En zo proberen we de juiste eruit te pikken. En het tweede aspect is dat naarmate je naar grote schaal gaat, dan gaat dat engineeringbedrijf er een fabriek van maken. En dan moeten wij een aansluiting hebben op het 380 kilovolt net van Tennet. Dat is ook al een hele uitdaging om die kabel van zo'n station van Tennet naar zo'n fabriek te krijgen. Dat is een ondergrondse kabel die veel ruimte nodig heeft. Niet de kabel letterlijk, maar wel de ruimte daaromheen ook. En er moet ook een vergunning voor komen. En wij moeten in onze vergunning ook voor dit relatief nieuwe, deze nieuwe fabriek aantonen dat alles veilig is en efficiënt is. Dat kost ons veel tijd en energie om te zorgen dat we dat goed kunnen vertellen en goed kunnen uitleggen op deze grote schaal. Tot en met veiligheidsaspecten met de brandweer, die natuurlijk wil dat onze fabrieken, als er iets misgaat, dat zij aan kunnen komen rijden en weten wat ze moeten doen. Nou, dat zijn allemaal aspecten die we in heel veel detail moeten uitwerken, die tijd kosten, in ieder geval tijd kosten. Maar de grootste uitdaging zit hem in die nieuwe technologie, puur technisch, dat die ja, nog aan het ontwikkelen is, aan het groeien is, want die moet efficiënter werken.
Ja, en dat opschalen terwijl je technologie nog aan het ontwikkelen is natuurlijk wel een flinke uitdaging. Want aan welke schaal denken we nu ongeveer? Hoe groot zijn de projecten waar jullie aan werken?
Ja, we hebben projecten, zeg maar, van de kleinste schaal is bij ons 20 megawatt. Daar kan je ongeveer zo'n 3000 kilogram waterstof, 3000 ton waterstof per jaar mee produceren. Dat is ongeveer, kan je daar 3800 huishoudens van energie mee voldoen, om een beetje vertaalslag te maken. Ja. Tot en met de grootste in onze projectportfolio is er nu 500 megawatt. Dus daar zie je al echt wel een stap. En nou, daartussen zitten allerlei schaalstappen. Dat is bewust, hè, want van de kleinere leer je, zeg maar, dat neem je mee naar de grotere. Zo werken wij, dragen wij bij aan die opschaling van de technologie. En ook het creëren van die schaalvoordelen. Ja, dus dat zit eigenlijk in onze portfolio aan schaalgrootte. Je hoort in Europa natuurlijk, iedereen wil graag naar de gigawatten, de duizenden megawatten. Maar zoals Wouter net zegt, ja, we moeten eerst met die stappen beginnen. Het is vooral belangrijk dat er in de markt het ook gaat doen, hè, dat die fabrieken gebouwd gaan worden. Dat die ervaring daar ook meer mee komt en dat de hele industrie eromheen de gelegenheid heeft om op te schalen. Hè, dus dat ze orders krijgen om die fabrieken te bouwen en die apparatuur. Want dan ga je technologische vooruitgang zien. En dan ga je ook zien, zeg maar, dat ze in schaal gaan denken. En dus wordt het ook goedkoper. En dat is waar we naartoe moeten.
Ja, en aan hoeveel jaar denken we dan ongeveer?
Als jij het
wanneer
weet, zitten
we op
zeggen.
Die duizend? Of wanneer zitten we in die gigawatt?
Wat we zien als je zo door je oogharen naar de markt kijkt, is dat de bedrijven mikken op de eerste gigawatts 2029, 2030, denk ik, operationeel hebben. Ik denk dat er ook wel aankondigingen worden gedaan die wat sneller zijn en wat later. Maar zo rond dat jaar, geef het 2 jaar eerder, 2 jaar later, zullen we gigawatt fabrieken gaan bouwen. En vanaf dat punt, een gigawatt of 2, ga je waarschijnlijk ook meer en meer kopiëren en minder innoveren. Of dan zullen de innovaties incrementeler worden. Dus dan gaan we nog wel stapjes maken, net zoals bij de windmolens. Maar dan zullen we ook zien, hopelijk, dat het concept staat en dat je gewoon kan zeggen, ik wil er nog een. Mm-hmm. Daar zijn we tot die tijd, denk ik, behoorlijk naartoe aan het werken. En binnen HICC gebruiken we die portfolio aan projecten om al wel te kopiëren, zoveel mogelijk kunnen. Dat is nog conceptueel. En werken we ook toe naar dat we klaar zijn om op grotere schaal letterlijk een fabriek hetzelfde neer te zetten als de vorige.
Ja. Misschien om een indruk te geven. De grootste in operatie zijnde fabriek vandaag de dag in Europa is nog steeds maar 10 megawatt. Er zijn er een aantal die gebouwd worden van 20 megawatt. Maar je kan je voorstellen van 10 naar 1000... dat er nog wel een paar stappen tussen zitten.
Ja, dat gaat niet zo 1, 2, 3.
Ja.
Jullie zijn er ook een van 250 megawatt aan het bouwen met BP samen. Klopt dat?
Ja.
Ja.
En nou ja, daar wordt dan de groene waterstof gebruikt om een raffinaderij bij Rotterdam van BP te verduurzamen. En wat wij ons wel afvroegen is, stel dat op een gegeven moment die raffinaderij helemaal zou sluiten van BP, als we uiteindelijk helemaal van de olie af willen. Wat gebeurt er dan met die 250 megawatt installatie van jullie?
Ja, dat is denk ik een hele goede vraag. En ik denk dat hier dan het woord energietransitie wel weer op zijn plaats is. We zijn wel echt bezig met een transitie. En waar we het net over hadden, hè, je wil gaan schalen, je wil een nieuwe waterstof-economie creëren. En je wil de huidige industrie verduurzamen. Dus dat een heel goed startpunt om samen met dit soort bedrijven deze projecten voor elkaar te krijgen. En we hadden het helemaal in het begin van deze podcast al over, je moet ook je afnemer hebben. Je gaat het niet produceren omdat het zo leuk in een vaasje staat, maar omdat het daadwerkelijk ingezet moet worden. En dan is een samenwerking met BP heel goed. Want je wil de huidige raffinaderij nu al kunnen verduurzamen. En als die op termijn natuurlijk van olie en gas afgaat, moeten er ook nieuwe duurzame producten komen.
Ja.
Dus die waterstof die zal steeds breder ingezet kunnen worden. Dus als op een dag er geen raffinaderij meer is, is er misschien wel een fabriek die duurzame kerosine maakt en die dan de waterstof nodig heeft, of duurzame brandstoffen voor auto's. Al dit soort toepassingen, daar zal die waterstof dan ook voor nodig zijn. Dus het is juist belangrijk om nu te starten met partners die het nu al kunnen gebruiken.
Duidelijk. Ja. En bij de BP neem ik aan dat BP relatief veel investeert hierin. Maar dat gebeurt natuurlijk niet altijd. Dus soms zijn jullie projecten ook afhankelijk van Important Projects of Common European Interest. Zijn jullie nog echt heel erg afhankelijk van subsidies? En gaat dat veranderen?
Ja, we zijn dus heel, leuk dat je het noemt, maar we zijn heel trots inderdaad dat 2 van onze projecten in de portfolio door Europa erkend zijn als belangrijke projecten voor het creëren van deze waterstofinfrastructuur. Eén daarvan is inderdaad het project H250 samen met BP. Enerzijds is de IPCEI, dus de Important Projects of Common European Interest, een status vanuit Europa. Anderzijds heeft de Nederlandse overheid dat ook gewaardeerd met de subsidiesteun. Nou, waar we het net over hadden, die eerste projecten zijn gewoon best ingewikkeld om van de grond te komen. Heel veel elementen daarin zijn nog kostbaar. Subsidie is zeker in een aantal projecten noodzakelijk om te starten. Uiteindelijk wil je zo snel mogelijk toe natuurlijk dat dat niet nodig is en dat het de kosten omlaag zijn gekomen. Waardoor het niet meer nodig is, maar ook dat een deel in de markt verwerkt kan worden. En dat zie je bijvoorbeeld door de verplichtingen die er voor transport zijn, waar we het eerder over hadden. Een deel moet duurzaam zijn. Dan krijg je ook marktwerking, waardoor die kosten gedragen kunnen worden.
Ja, we hebben het bijvoorbeeld ook in een van onze afleveringen gehad over Repower EU en de grote impact daarvan. Toen hebben we gesproken met de Port of Rotterdam en vooral over de import van groene waterstof. En inderdaad de enorme ambities die zij moeten gaan realiseren. Hoe zien jullie de import van groene waterstof in relatie tot de binnenlandse productie? Dus waarom is het ook belangrijk dat we hier groene waterstof produceren?
Ja, ik denk dat we het allebei heel hard nodig hebben. Hè, als je kijkt naar de ambities van Nederland en Europa, dan is er nooit genoeg ruimte om dat allemaal lokaal te produceren. Dus je wil ook een deel importen hebben. Tegelijkertijd, als je kijkt nu naar de afgelopen jaren, is het ook belangrijk dat je niet volledig afhankelijk bent van je grondstoffen voor je energie vanuit het buitenland. Dus een goede mix lijkt me heel gezond voor alle landen. Daarnaast zit er een heel stuk technologieontwikkeling aan. Dat is ook een kans voor Nederland. Daar zit een hele nieuwe economie omheen. Dat is een kans voor Nederland om die hier op te bouwen. Dus dat zou mijn antwoord zijn. We hebben het allebei nodig. Als we deze energietransitie willen versnellen, dan is het zowel lokaal als import noodzakelijk.
En waarom is het belangrijk als Nederland zijnde dat we die rol als techniekontwikkelaar op ons nemen? Want waarom zou je dat niet overlaten aan bijvoorbeeld Australië of Chili of Saudi-Arabië?
Dan vind ik het grappig dat je dat vraagt terwijl we hier op de TU in Delft zijn. Ja, met alle kennis en kunde.
Ik ben benieuwd wat jullie zeggen.
Met alle kennis en kunde die we hier hebben, zouden wij toch juist ook hier in Nederland in staat moeten zijn om aan deze economie mee te bouwen. En het is toch echt een kans ook. Er zit de hele maakindustrie omheen. Er zit de hele energieindustrie omheen. Laten we vooral ook zorgen dat Nederland daar een aandeelhouder in is.
Ja. En misschien daaraan toevoegend, in Nederland hebben we een enorme industriedelta. Vooral Rotterdam, maar ook in Zeeland en ook in Delfzijl, die op dit moment fossiel is. Die moet om. En daar hebben wij een enorme hoeveelheid techneuten straks over. Of businessmensen in die industrie. En die zie je ook langzaam nu opschuiven naar duurzame banen. En die banen hebben we in Nederland en Europa ook gewoon hard nodig. Ik denk dat wij niet alleen een kenniseconomie kunnen zijn. Dus als je niks meer produceert, dan ben je, zoals Stephanie al zei, volledig afhankelijk van alles in het buitenland. Nou, dat zie je nu al, die afhankelijkheid van China en de strijd daaromheen. Dus ook in dat opzicht kan je zeggen, als wij als Nederland de unieke positie hebben om met alle wind op zee die we hebben hier waterstof te maken hier lokaal, moeten we die volgens mij met beide handen aangrijpen om heel veel redenen. Ja.
Ja. Maar Arabische landen hebben natuurlijk uiteindelijk overdag enorm veel zon en in de avond enorm veel wind. Terwijl wij in Nederland natuurlijk vooral wind hebben. Niet echt heel veel zon, zoals we hebben gemerkt de laatste dagen.
Zij hebben nog uniekere condities.
Ja.
Dus dat zijn we 100% eens. De vraag is, wat ga je dan daar maken? Want als je die waterstof wil transporteren, dan verlies je zo'n 40% van de energie. Hè, als je die vloeibaar zou maken en zou transporteren. Daarom zie je nu veel bedrijven overgaan op ammoniak. Ammoniak is op zich een prettige manier om iets te transporteren. Het is vloeibaar bij -33 graden in plaats van -250 graden zoals waterstof. Dus dat zijn allemaal op zich al hele goede voordelen. Maar ammoniak is ook best wel een gevaarlijke stof. Als je die terug wil kraken, als je op bestemming aankomt naar waterstof, heb je weer verliezen. Als je die ammoniak verder in land wil transporteren, dan zie je ook discussies over veiligheid ontstaan. Dus het is best nog wel een uitdaging. En ik zeg niet dat we dat niet moeten. We moeten beide doen. Daar begonnen we ook ons. Daar staan we ook helemaal achter. We moeten beide doen. Maar zeggen dat het makkelijk is om in het Midden-Oosten enorme fabrieken te bouwen en daarmee de wereld te voorzien. Ik denk dat we daar nog ver vandaan zijn. Ik denk wel dat we daar grote projecten zien. En ik denk dat we met een schuin oog daar heel goed naar moeten kijken hoe die zich ontwikkelen en welke kansen dat weer voor ons biedt.
Ja.
Ja.
Maar inderdaad, er kan nog zo veel geopolitieke invloed ook zijn die ervoor zorgt dat je niet per se daar je waterstof heel erg goedkoop vandaan kan halen. Of er kunnen nog allemaal duurzaamheidsaspecten aan verbonden worden. Want zien jullie een bepaalde ratio voor jullie qua import en binnenlandse productie? Dat het een groter is dan het ander? Of zeggen jullie nu volop inzetten op allebei?
Dat is denk ik op dit moment nog niet te zeggen inderdaad. Als je kijkt naar de ambities van de Nederlandse overheid en de Europese Unie, dan is het eigenlijk 50-50. Die streven ernaar dat je de helft in Europa maakt en de helft importeert. Wat het uiteindelijk wordt. Nou, dat lijkt me leuk om nou eens over 15 jaar nog eens keer over te sparren. Ja. Hoe is het nou echt gegaan?
Laten we dan nog een podcast aflevering maken. Ja. Deel 2 tegen die tijd. En als jullie het dan transporteren, gaat het dan alleen naar de industrie, zoals jullie net noemden, in het geval van jullie projecten?
Vooralsnog, hè, zoals we aangaven, zitten we in onze projecten direct met onze partners. Dus die kunnen het volledige volume absorberen. Als je kijkt ook naar een BP, het gaat voornamelijk naar de industrie, maar het kan ook naar transport gaan. Dus dat naar de mobiliteit. Maar die markt is natuurlijk nog opkomend. Dus op de grote schaal, en je wil schaalvoordeel, want je wil naar kostcompetitieve groene waterstof, gaat het eigenlijk direct naar de industrie. En dat is denk ik ook heel goed, want daar ligt een grote opgave voor verduurzaming.
Ja.
Het dus doel is CO2-uitstoot verminderen. Daar zitten we hier voor.
Zeker weten. We hebben het over ontzettend veel gehad. Volgens mij hebben we ook in deze aflevering gezien dat de projecten waar jullie mee te maken hebben, dat er heel veel bij komt kijken. Heel veel verschillende stakeholders. Vanaf waar je je groene elektriciteit vandaan haalt tot aan wie jij je groene waterstof levert. We hebben in- en uitgezoomd op elektrolyse. En ik hoop dat de luisteraars het een stukje beter begrijpen in de afgelopen 3 kwartier.
Dat moet wel.
Dus enorm bedankt. En die tweede aflevering, die gaan we nog wel maken over 15 jaar.
We zijn erbij.
Ja. Is goed. Hartstikke leuk. Dankjewel.